Ik deel u mee dat huisbezoek gedaan zal worden, zo de Heere wil, op woensdagavond bij de familie E. Hoogmoed en bij familie J. Zondervan. En op donderdagavond bij zuster Stoutjesdijk in de Goederee en ook bij de familie J.C. Sprong. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 145, het vierde vers, al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. 145, het vierde vers. Lezen het woord des Heren uit het evangelie naar Matteüs, het achtste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. Matteüs 8, vers 1 tot en met 18. Na de schriftlezing willen we dan zingen uit Psalm 103, het tweede vers. Psalm 103, vers 2. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. Toen hij nu van de berg afgeklommen was, zijn hem vele scharen gevolgd. En ziet, een melaatse kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En Jezus, de hand uitstrekkende, heeft hem aangeraakt, zeggende: Ik wil, word gereinigd. En terstond werd hij van zijn melaatsheid gereinigd. En Jezus zeide tot hem: Zie dat gij dit niemand zegt, maar ga heen, toon u zelf de priester en offer de gave die Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis. Als nu Jezus de Capernaum ingegaan was, kwam tot hem een hoofdman over 100, biddende hem en zeggende: Heere, mijn knecht ligt te huis geraakt en leidt zware pijnen. En Jezus zeide tot hem: Ik zal komen en hem genezen. En de hoofdman over 100 antwoordende zeide: Heere, ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen, maar spreek alleenlijk een woord en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen, hebbende onder mij krijgsknechten, en ik zeg tot deze: ga, en hij gaat, en tot de andere: kom, en hij komt, en tot mijn dienstknecht: doe dat, en hij doet het. Jezus nu dit horende heeft zich verwonderd en zeide tot degene die hem volgden: voorwaar zeg ik u, ik heb zelfs in Israël zo groot een geloof niet gevonden. Doch ik zeg u dat velen zullen komen van oosten en westen en zullen met Abraham en Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. En de kinderen des koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Aldaar zal wening zijn en knersing der tanden. En Jezus zeide tot de hoofdman over 100, ga heen en u geschiede gelijk gij geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden te dierzelver uren. En Jezus, gekomen zijnde in het huis van Petrus, zag zijn vrouws moeder te bed liggen, hebbende de koorts, en hij raakte haar hand aan. En de koorts verliet haar, en zij stond op en diende hen. En als het laat geworden was, hebben zij velen van de duivel bezeten tot hem gebracht, en hij wierp de boze geesten uit met het woord, en hij genas allen die kwalijk gesteld waren, opdat vervuld zou worden wat gesproken was door Jesaja de profeet, zeggende: Hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekten gedragen. En Jezus, vele scharen ziende rondom zich, beval aan de andere zijde over te varen. Is van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in iedereen zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk en de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Nog eenmaal, gemeente, willen wij Marcus 1 opslaan. Om nog eenmaal met elkaar te letten op datgene wat de Heer Jezus op die bepaalde Sabbat in Capernaum heeft verricht. We hebben al verschillende malen bij dat gedeelte uit Marcus 1 dat met vers 21 begint stilgestaan. En gelet op hem zoals hij in de synagoge leerde en op hem zoals hij daarna in de synagoge die onreine geest uitwierp en de bezetene genas. En hoe dit alles niet naliet grote indruk te maken ook op de mensen daar. We hebben met elkaar gelet op het wonder dat de Heer Jezus verrichtte in het huis van Simon, toen hij Simons schoonmoeder genas van de koorts en haar bekwaamde om hen te dienen. Wij willen nu letten op wat er aan de avond van die dag, van die bewuste Sabbatdag gebeurde. En we vinden dat beschreven in de verzen 32 tot en met 34. Als het nu avond geworden was, toen de zon onderging, brachten zij tot hem allen die kwalijk gesteld en van de duivel bezeten waren. En de gehele stad was bijeen vergaderd omtrent de deur. En hij genas er velen die door verscheidene ziekten kwalijk gesteld waren, en wierp vele duivelen uit, en liet de duivelen niet toe te spreken, omdat zij hem kenden. Laten wij over dit woord God zegen bidden. Heren, wij mogen uw naam ootmoedig dank zeggen voor het nieuwe voorrecht dat we samen nog weer mogen gaan luisteren naar wat gij ons in uw heilig evangelie zegt. Ook vanavond mogen we immers weer naar het evangelie gaan luisteren dat ons spreekt van hem die in deze wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, om de werken des duivels te verbreken, om u te verheerlijken. Evangelie van hem, van wie de schriften ons zeggen dat hij onze krankheden op zich genomen heeft en dat hij onze ziekten gedragen heeft. Het evangelie dat ons bovendien ook nog zegt dat al de zonde die er op het volk des Heren ligt, nu op hem geladen zijn en dat hij verdrukt geweest is, verbrijzeld geworden is. Dat hij zich in de dood heeft gegeven om een volk verlossing te schenken. En heren, dat evangelie dat vanavond weer voor ons ligt, dat is de boodschap die wij allemaal nodig hebben. Nu zal dat niet bij iedereen duidelijk voor zijn aandacht staan. Want we zijn maar al te zeer geneigd, heren, om langs deze waarheid heen te leven, eraan voorbij te gaan. En zolang wij nog u niet kennen en nog vreemdelingen van uw genade zijn, hebben we er allerminst erg in dat dit de werkelijkheid is. Dat gij ons zaligheid aanbiedt en dat we dat nodig hebben. Heren, we hebben er geen besef van wie wij zijn en wat het betekent om zondaar te zijn. Om aan alle handen ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen te zijn. Wie beseft dat? Tot wie is dat doorgedrongen? Het leven van de natuurlijke mens bewijst het, Heere, dat deze werkelijkheid hem nog nooit ooit iets heeft gedaan. En dat het hem nooit nog onrustig gemaakt heeft en uitgedreven heeft tot u de Heere. Want wat kan een mens gerust voortleven en wat kan hij opgaan in de dingen van beneden en wat kan hij daar genoeg aan hebben en alles in zoeken en in menen te vinden. En wat is een mens, Heere, blind voor de geestelijke zaken. Wat weegt het hem weinig of nooit dat hij van u is afgeweken en dat hij op weg is naar een eeuwig verderf. O God van alle genade, wij bidden van u, wilt u blinde ogen openen? Wilt u, Heere Jezus Christus, die tijdens uw rondwandeling op aarde zoveel wonderen gedaan hebt in het rijk der natuur, maar die door uw Heilige Geest ook harten hebt geopend en blinde ogen ziende hebt gemaakt, zodat ze in u, de zaligmaker der wereld, mochten gaan ontdekken, wilt u diezelfde kracht, diezelfde wondermacht, diezelfde heerlijkheid ook in ons midden tot openbaring brengen, opdat wij ondervinden mogen, hier ook in onze samenkomst vanavond, dat u nog voortgaat met uw werk. Er is veel wat daar tegenop komt. Er is veel in ons eigen leven wat dat alles zoekt te verhinderen en tegen te staan. Maar Heere, gij zijt machtig om al dat verzet te breken en al die weerstanden neer te slaan. Gij zijt machtig om een mens gewillig te maken op de dag van uw Heerkracht. Gij zijt machtig om zondaren waarlijk tot bekering te brengen. En Heere, wij bidden u dat gij dat werk doen wilt. Ach, toon het ook vanavond dat gij een volkomen zaligmaker zijt en dat gij het werk dat u eenmaal begonnen bent te doen ook in onze tijd nog voortzet. Doe dat niet alleen in ons midden, maar doe dat overal in deze wereld en laten we er wat van zien mogen, Heere, in een tijd als de onze waarin het macht, de macht van het kwade ons aan alle kanten omringt en waarin de vorst der duisternis zijn triomfen behaalt. Wilt u in onze tijd uzelf nog openbaren als die almachtige en als die barmhartige zaligmaker die ook nu nog voortgaat om uw huis vol te doen worden, die ook nu nog mensen dwingt om in te komen, die ook nu nog uw knechten uitzendt allerwege met de roepstem komt tot de bruiloft, maar die dan ook harten inwint en harten gewillig maakt om te komen. Wilt gij, o Heere, dat werk doen en blijven doen, opdat het duidelijk wordt dat Satan het niet winnen zal? Daar lijkt het vaak op. Dat de boze het winnen zal en dat uw zaak de nederlaag zal leiden. Maar het zal toch zo niet zijn, Heere. Ge staat er toch immers zelf voor in dat de poorten der hel uw gemeente niet zullen overweldigen. En ge staat er toch ook zelf voor in dat er altijd een volk zal zijn dat u de Heere aanhangt en vreest en liefheeft. Een volk dat de knie voor Baal niet buigt. Heere, ga dan met dat werk dat u ondernomen hebt ook in onze dagen voort. Maar wilt gij ook uw kerk in stand houden? Degenen die u vrezen, steeds maar weer opnieuw die genade bewijzen die nodig is, opdat ze voort mogen gaan in de weg die gij hen wijst. En dat is niet altijd een eenvoudige weg. Dat is niet altijd een weg van aanschouwen, meer niet dan wel. Dat is veelal een weg waarin ze het in het geloof met u de Heere steeds weer moeten wagen. Blind in de toekomst en willig in het gebod. De weg die gij met uw volk gaat, Heere, is ook niet een weg die aan beproeving vreemd is. Een weg die geen smarten en geen tegenspoeden kent, want velen zijn de tegenspoeden van de rechtvaardige. De weg die gij met de uwen gaat, Heere, dat is een weg waarin het inderdaad vaak niet eenvoudig is, omdat er een strijd gestreden moet worden tegen overmachtige vijanden, terwijl ze in zichzelf zo zwak zijn en zo nietig en zo vol gebrek. O Heere, sterk gij in die strijd en houd gij staande in die verzoeking en wilt gij steunen in de beproeving en wilt gij hoop en geloof geven in het einde en in de uitkomst van de weg en van de wandel. En wilt gij uw woord meegeven als dat rijke beloftewoord waar ze op mogen steunen en waar ze op mogen vertrouwen en waar ze zich op mogen neerleggen. Schenk gij zo door de genadige werking van uw Heilige Geest alles wat nodig is voor dit leven en als het straks zover is ook om te kunnen sterven. Wel getroost en zalig. Heren, wij bidden u dat gij uzelf dan aan ons openbaren wilt en dat u het alle die u vrezen geven wilt, dat zij het mogen weten en in die geloofsbeleving vertroost en bemoedigd mogen zijn, dat gij de uwen gekocht hebt met uw bloed en dat gij ze bewaart voor alle boze. Voor al het boze, dat gij ze spaart en dat gij ze veilig zult inbrengen in uw hemels koninkrijk. Heren, we bidden u voor alles wat in uw koninkrijk mag geschieden om die ene naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is uit te dragen. We bidden u ook, Heren, voor het werk der barmhartigheid. Vanavond worden wij geconfronteerd met het werk van de barmhartige hoge priester, tot wie ze kwamen en tot wie ze gebracht werden. Mensen met allerlei ziekten en met allerlei kwalen, met bezetenheid en met allerlei lichamelijke gebreken. Met al die dingen die ervan spreken dat de zonde een verwoestende en een verdervende macht is. En bij hem vonden ze een gewillige helper. Gij zijt nog dezelfde, Heere, en wat toen gebeurde, dat mag nog gebeuren. Nog mogen we met onze noden, onze lichamelijke noden en kwalen en ziekten en zorgen tot u gaan, die het immers gezegd hebt of van zich van uzelf hebt laten zeggen dat ge onze krankheden op u genomen hebt. Heere, daarom mogen wij u ook bidden dat gij zegenen wilt al het werk der barmhartigheid in ziekenhuizen, in inrichtingen, en dat gij alle die lijden iets wilt doen verstaan, iets wilt doen ervaren ook, van die barmhartigheid die gij nog bewijzen wilt in het midden van een wereld die vol ellende is. Heere, wij dragen aan u op alles wat op uw zegen wacht. En wij smeken u, ontferm, ontferm u, Heer. Toon ons uw mededogen. En dat alleen om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 28ste psalm. Psalm 28, gelooft zij God wiens open oren mijn smeekstem gunstig wilden horen. Dat is vers 5 en daarna ook vers 6. God geeft zijn gunstvolk moed en krachten. De Sabbat is nu voorbij. Het is avond geworden. De zon is ondergegaan. Dat wil zeggen dat naar Joodse kalenderindeling, naar Joodse dagindeling, de Sabbat eigenlijk ook al voorbij is, omdat men de dag rekende van zonsondergang tot zonsondergang. En dan als de Sabbat, de rustdag, eigenlijk dus voorbij gegaan is, dan gaan op één keer in Capernaum allerlei huisdeuren open en er komen vanuit allerlei huizen mensen tevoorschijn, sommigen alleen, sommigen met elkaar, en ze gaan allemaal naar hetzelfde doel, naar het huis van Simon Petrus en zijn broeder Andreas. Ze hebben kennelijk het moment afgewacht van de zonsondergang, van het moment waarop de Sabbat voorbij was, want de Sabbatdag was in Israël, u weet dat wel, dat komen we in het evangelie ook tegen, omgeven met allerlei regels en geboden en verboden. En op Sabbat was het niet geoorloofd lasten te vervoeren en mensen te dragen, zieken bijvoorbeeld. Maar al houden ze zich stipt aan al die inzettingen die omtrent de Sabbat gegeven zijn, één ding hebben al die mensen als het ware gemeen, en het lijkt wel alsof ze het met elkaar ook hebben afgesproken: zodra de dag van de Sabbat voorbij is, zullen ze gaan naar het huis van Simon Petrus. Waarom? Omdat Jezus daar is. Een deel van die mensen die zich nu op weg naar dat huis van Petrus begeven, was er die morgen bij toen Jezus in de synagoge het woord bediende. Toen hij leerde met macht. En ze hebben hem gehoord. En ze hebben zijn woord gehoord. Dat met gezag kwam en dat niet naliet indruk te maken. En ze zijn er ook getuigen van geweest hoe daar in één keer de stilte verbroken werd. En hoe daar luid die bezetene uitriep. En hoe de duivel, de onreine geest, daar de aandacht afleidde en eigenlijk het werk van Jezus zocht af te breken. Maar hoe Jezus de duivel heeft uitgeworpen met een enkel woord. En dat had ook indruk gemaakt. Anderen die daar niet bij waren, ze hebben ervan gehoord, want degenen die in de synagoge waren, die hebben ervan verteld, zo vol waren ze ervan. En intussen is een nieuw gerucht verspreid in Capernaum, namelijk het gerucht over datgene wat in het huis van Simon gebeurd is, toen daar door het woord des Heren die grote koorts waar Simons schoonmoeder mee bevangen was, bestraft werd en die koorts verdween. En de patiënt was gezond, dat is ook verteld. En dat bevestigde de boodschap van 's morgens. Jezus heeft macht om duivelen uit te werpen, om zieken te genezen. En die geruchten waren de stad Capernaum van gegonst heeft op die Sabbatdag, waren genoeg om in het hart van velen in die stad nieuwe hoop te doen ontwaken. Er waren in de stad Capernaum allerlei mensen die een weg van beproeving en tegenspoed moesten gaan, zoals overal. Er waren daar zieken, allerlei soort zieken. En er waren ook familieleden die zorg hadden omtrent die zieken en die soms wanhopig waren als zij zagen op het al maar erger worden van het lijden en het onhoudbaar worden van de pijnen en de vrees die in hun hart opkwam als ze dachten aan het einde dat wellicht ook spoedig komen zal. En zowel de zieken als hun familieleden kregen door die boodschappen die verteld werden omtrent wat er gedaan was door Jezus op deze Sabbatdag in Capernaum nieuwe hoop. En zodra de Sabbat voorbij is, zien we ze gaan. Sommigen op eigen krachten, omdat ze niemand hebben om hen te vergezellen. Anderen door familieleden of vrienden wel vergezeld en uit alle wijken en stegen en straten van Capernaum komen er wel en ze verzamelen zich allemaal op dezelfde plaats voor de deur van dat huis van Petrus. Marcus zegt dat de gehele stad bijeen vergaderd was omtrent de deur. Een grote menigte is daar op de been. Moet u eens nauwkeurig naar die mensenmenigte kijken. Ik zei het u al, daar zitten allerlei mensen tussen. Daar zitten ook gezonden tussen, die niet voor zichzelf daarheen gegaan zijn, maar die het hun taak, hun plicht rekenden met zieke familieleden of buren of kennissen of vrienden daarheen te gaan. Zij hebben anderen erheen gebracht, misschien gedragen, misschien ondersteund. Maar wat ons bijzonder opvalt is dat het wel een ziekenhuis lijkt daar. De meesten zijn toch gebrekkig, verminkt, blind, lam, melaats. Mensen met allerlei ziekten. Sommigen zijn al lang ziek en hebben al heel wat gedokterd en heel wat geprobeerd om beter te worden en van alles geslikt en van alles gedaan, maar het heeft geen resultaat gehad. De ene teleurstelling volgde op de andere. En ze zijn misschien ook nog arm geworden vanwege de hoge rekeningen die ze moesten betalen. En ze hadden er toch geen baat bij. Er zijn er ook bij die nog niet zo lang ziek zijn, nog maar pas eigenlijk ziek geworden. Er zijn er die door hun ziekte helemaal verzwakt zijn geraakt. En al hun krachten, al hun levenskrachten zijn langzaam maar zeker uit hun lichaam weggeëbt. Er zijn erbij die daar onmogelijk zonder hulp van anderen konden komen voor de deur van Petrus' huis. Er staan daartussen die scharen mensen die door hun ziekte verminkt zijn, die door hun ziekte lelijk geworden zijn, afzichtelijk geworden zijn. Het is net een ziekenhuis. Het is één erbarmelijk gezicht. Er zijn er ook nog onder die mensen die niet lichamelijk ziek zijn, maar die een vreemde blik in hun ogen hebben, die vreemde geluiden soms uitstoten. Dat zijn de stumpers waar er die morgen ook een van was in de synagoge. Bezetenen. Mensen die soms anderen vrees inboezemen vanwege hun wild, vanwege hun ongecontroleerd gedrag, vanwege de ruwe taal die ze uitspreken, vanwege de bezetenheid. Mensen met wie niemand wat beginnen kan. Mensen die soms kalm zijn, maar soms ook zo wild kunnen worden. Wat een ellende. Kunt u de gedachten van die mensen lezen? Kunt u nagaan wat er zo in hun gedachten leeft op deze Sabbat, als ze zich daar verzamelen voor de deur van het huis van Petrus? Nog moeilijk is dat niet om hun gedachten te lezen, want ze praten over wat ze denken. Ziet u die man daar, die al jarenlang getopt heeft met een zieke, al maar zwakker wordende vrouw? Niets hielp haar. Het ging van kwaad tot erger. En straks zou onherroepelijk het einde komen. En hij wist niet wat daartegen te doen en zij was ten einde raad. Maar toen hoorden ze het, dat Jezus die boze geest uitwierp. En ze hoorden het gerucht dat hij die grote koorts bestraft had. En dat Petrus schoonmoeder ineens in staat was om op te staan en hen te dienen. En toen is er in het hart van die man en in het hart van zijn vrouw iets van hoop gaan gloren. Zou er dan toch nog wat aan te doen zijn? Daar verderop, daar staan een paar ouders met een klein kind. De moeder draagt dat kleine kind, maar dat kind dat is al een jaar of wat oud. Het heeft echter nog nooit één stap kunnen lopen, want het is vergroeid, het is mismaakt, het is kreupel, het is verlamd. Zo is het geboren en ze weten genoeg van dat soort dingen af om met diepe zorg vervuld te zijn voor de toekomst van dit kind. Nu kunnen ze er nog voor zorgen, maar die zorg als ouders die houdt ook een keer op en dan zal dit kind straks als een invalide verder alleen door het leven moeten. En wat zal er van terecht komen en wat hebben ze vaak met verdriet in hun hart op dat kind neergezien. Met een gevoel van wanhoop in hun hart gedacht aan de toekomst van dat kind. En nu is er hoop gekomen in hun hart. Dat er misschien dan toch bij hem, van wie ze op deze dag zoveel gehoord hebben, nog hulp en redding te verwachten is. En ziet u daar die vader met de jongen aan zijn hand, dat kind dat zo'n vreemde blik in de ogen heeft en dat zich zo vreemd gedraagt en dat van die onbeheerste kreten uitstoot. Die vader heeft hem meegebracht in de hoop dat Jezus voor zijn bezeten kind wat zou kunnen doen. En zo komen ze, met verwachting, ook die kreupelen die niemand had om voor hem te zorgen. En die strompelend en schuifelend over de straten van Capernaum gegaan is. En wat heeft het de moeite gekost om daar te komen. Maar nu is hij daar, kruipend tot voor de deur van Petrus' huis gekomen. En zo staan ze daar, of zitten ze daar, en ze liggen daar. Achter de deur, weten ze, is hij die in die morgenuren zijn kracht getoond heeft en die in de middaguren van die dag opnieuw zijn almacht en zijn barmhartigheid bewezen heeft. Zal hij ook nu kunnen willen helpen? Zo staan ze daar als één smekend geheel voor de deur van Petrus' huis. En dan komt de Heere Jezus naar buiten. Ik weet niet hoe het gegaan is, of er een geklopt heeft of gevraagd heeft om Jezus te mogen spreken, maar hij is daar. Hij staat voor de deur. En hij ziet heel die mensenmenigte vergaderd voor de deur. En hij ziet ze met hun kwalen, met hun leed, met hun ellende. En hij ziet hen met de vragen in hun hart en hij ziet hen met het smeekgebed in hun ziel of hij wat voor hen zou willen doen. En toen had de Heere Jezus ze natuurlijk allemaal in één keer kunnen genezen. Allemaal in één keer. Maar dat doet hij niet. Marcus laat ons dat element niet zien, maar Lucas wel. Wat doet de Heere Jezus als hij buiten de deur is komen te staan en als hij die mensen allemaal voor zich ziet? Dan gaat hij naar de eerste die daar het dichtst bij hem staat toe. Misschien is dat wel dat echtpaar geweest met dat zieke kind.
dat nooit beter zou kunnen worden en dat nooit zou kunnen lopen en dat nooit zelfstandig zou kunnen voortleven en dat nooit in zijn levensonderhoud zou kunnen voorzien, waar alleen maar een toekomst als bedelaar voor weggelegd was. Daar loopt de Heer Jezus naartoe. En ze hoeven hem niets te vragen, want hun blik, hun ogen vragen het al. En hij loopt naar dat kind toe in moeders armen. En dan denk ik aan wat Lucas ervan zegt. En hij legt de handen op dat kind. Heel persoonlijk. En dat kind geneest. Die vergroeide beentjes die zwak en machteloos en krachteloos waren. Ze worden sterk. Dat kind is gezond. Maar intussen is de Heer Jezus al bij de volgende. En dat is die vrouw met dat vergroeide, helemaal kromgegroeide lichaam. Die een ziekte in haar gewrichten had en die zich nu niet meer kan oprichten, maar die helemaal neergebogen is. En Jezus staat bij haar, hij gaat voor haar staan en dezelfde hand wordt op het hoofd van die vrouw gelegd. Hij raakt ook haar aan. En ze kan zich oprichten. En ze is genezen. Gezond zoals anderen. En de Heer Jezus is bij een derde. Een man met geen licht in zijn ogen. Blind. Door een ontzaglijke ernstige oogziekte aangetast. En langzaam verdween het licht uit zijn ene oog. En toen ook uit het andere oog. En nu is hij helemaal blind. En nu moet hij met de hand geleid worden en zo is hij ook hier gekomen. Iemand heeft hem hier gebracht, deze stumperd, en Jezus staat voor hem en hij raakt hem aan. Hij legt hem de handen op, heel persoonlijk weer. En dan de vierde. En de vijfde. En de zesde. En de zevende. En zo gaat de Heer Jezus rond te midden van die schaar. En hij, zo zegt Lucas, legde een iegelijk van hen de handen op. En genas. Het wordt voor allemaal een persoonlijke zaak. Kunt u zich indenken wat dat teweeg gebracht heeft? Daar hebben die mensen enerzijds verbaasd bij gestaan. En aanvankelijk konden ze geen woorden vinden. Maar dat duurt ook niet lang. Want dan beginnen ze te spreken in verwondering en in dankbaarheid en in vreugde. Nee, dat is daar geen stil gebeuren geweest. Dat is daar een uiting van vreugde en van blijdschap geweest op die straat voor het huis van Petrus. Kunt u zich de vreugde van die moeder voorstellen, nu ze haar kind gezond niet meer in de armen hoeft te dragen, maar met zich mee kan nemen, terwijl dat kind zelf loopt? Dat moet ze toch aan iedereen vertellen, dat kan ze toch niet voor zichzelf houden. Kunt u zich die kreupele voorstellen, die nu gezond is en die zelf kan lopen, zie hem eens springen en huppelen van vreugde vanwege de weldaad aan hem bewezen. Kunt u zich die blinde voorstellen, die die wat ontvangen heeft. Ach, hij zingt Gods lof voor de weldaad hem bewezen. Wat een uiting van vreugde voor Petrus' huis. En wat vroeg de Heere daar dan voor? Niets. Hij legde ze allemaal de handen op, eenvoudig. En verder was het zonder prijs. En zonder geld. En te midden van die mensen komt de heiland ook die bezetenen tegen. Hier een, daar een. En die gaat hier niet voorbij. De tekst vertelt ons ook dat hij de bezetenen geneest. Dat hij vele duivelen uitwierp. En hoe doet hij dat? Ook niet weer In het algemeen, in één keer met één bevel voor al die demonen die die verschillende slachtoffers bezeten hebben. Nee, hij gaat ook weer persoonlijk naar een ieder van hen toe. En nu is het Matthäus die ons vertelt hoe hij dat doet. Hij werpt ze uit met het woord. Met zijn woord. En dat is een goddelijk woord. Dat is een majesteitelijk woord, dat is een gezaghebbend woord. En daar hebben die demonen geen verzet tegen, dat moeten ze gehoorzamen. En zo steeds weer hier een, dan weer daar een. Wordt door de Heere aangesproken en het woord gebiedt de duivelen en zij varen uit. En dan geeft hij daar die demonen ook nog bevel dat ze hun mond moeten houden. Ze mogen niet van hem spreken, omdat ze weten wie hij is. En Jezus wil de reclame van de duivel niet gebruiken. Want dat kan zijn zaak geen goed doen, maar dat zal zijn zaak alleen maar afbreken. Als de duivel voor hem reclame gaat maken... Gemeente, ik ga daar niet al te breed op in, maar wee de kerk als de wereld voor haar reclame gaat maken. Wee de kerk als de filmindustrie het evangelie gaat verkondigen. Wee de kerk als de musicals het evangelie moeten gaan verkondigen. Dat is duivels reclame voor het evangelie. En dat doet de zaak van de Heere Jezus geen goed. Dat breekt zijn zaak. In deze wereld wel af. Maar wat een avond is dat geweest daar in Capernaum. Wat een dag. Van de ene verwondering vielen ze in de andere verbazing. En dan deze avond. Daar voor dat huis van Petrus. Wat een wonderen. En wat een vreugde bracht dat. En ze kregen er allemaal... persoonlijk deel aan. En zo eindigt deze dag in Capernaum, een gedenkwaardige dag, een dag waar ze nog voorlopig niet over uitgesproken zijn. Een dag waarop zo kennelijk God in hun midden was. Een dag waarin de krachten van het koninkrijk zo kennelijk onder hen zichtbaar geworden zijn. Wat een zegen was het om toen in Capernaum te zijn. En zoveel op één dag van deze zaligmaker te mogen horen en zien. Maar wat laat ons dit gedeelte van de schrift dan zien en welke lessen liggen daar voor ons dan in gemeente? U weet, dat is de weg die we steeds gegaan zijn bij de overdenking van deze delen. Uit het evangelie van Marcus, eerst met elkaar gezien wat er eigenlijk staat en hoe de boodschap hier gebracht wordt. En dan met elkaar kijken of we er wat van kunnen leren, of er voor ons lering en les in gelegen is. Laten we die methode ook vanavond volgen. Het eerste, dat is deze les. Het geloof in het woord drijft uit... tot Christus. Want zo ging het. Zo ging het daar in Capernaum. Dat gerucht van de Heere Jezus werd verspreid. Door de stad zelf allereerst en daarna ook verder het gehele omliggende land. Het gerucht omtrent hem, het woord omtrent hem. Dat werd gehoord. En dat liet wat na. Ik zeg niet dat dat bij... velen of weinigen, wat weten we daarvan, zaligmakende vrucht gedragen heeft, dat verklaart ons het evangelie niet. Ik zeg alleen, en dat verklaart ons het evangelie wel, dat die boodschap hoop en verwachting gewekt heeft in hun harten. En dat dat woord hen moed en vrijmoedigheid gegeven heeft om met hun zieken en met hun ziekten... naar de Heer Jezus te gaan. Want één ding was duidelijk in alles wat er over hem verteld heeft. Hij kan helpen. En het tweede, dat ook duidelijk was, dat was hij wil helpen. En met dat woord zijn ze gegaan. Dat woord heeft hen dus uitgedreven tot hem. Nou, daar ligt al een geweldige les in, gemeente. Want dat is toch ook vandaag nog zo, hoop ik. Dat is ook in ons midden zo, hoop ik. Dat is bij velen althans het geval, mogen we toch hopen. Het woord, het gerucht omtrent hem wordt verkondigd. De boodschap omtrent wie hij is en wat hij doet en wat hij gewillig is te doen, wordt keer op keer in ons midden neergelegd. Dat hij een barmhartig hoge priester is. Dat hij een almachtig God is. Dat hij zondaren nodigt om tot zich te komen. Dat hij luistert als een mens zijn hart voor hem uitstort. Dat hij luistert als we onze noden of de noden van anderen hem bekendmaken. Die boodschap is ons verkondigd. Ik denk aan wat we bijvoorbeeld met elkaar beluisterden toen we het speciaal hadden over de genezing van Petrus' schoonmoeder. Toen het ging over de gewillige Heere Jezus die bereikbaar was en over de barmhartige Heere Jezus. En over de almachtige zaligmaker. Nu zo en mag het evangelie toch aan ons verkondigd worden. Zo wordt het woord, het gerucht omtrent hem toch ons bekendgemaakt. En we hebben van hem gehoord, wij met onze kwalen, met onze lichamelijke kwalen wellicht, met onze geestelijke kwalen en noden, met onze ellenden. We hebben dat evangelie gehoord en niet maar eens en niet maar twee keer, maar oh al zo vaak. En wat heeft het gedaan? Geloven we het gerucht? Geloven we de prediking omtrent de Heer Jezus en zijn gewilligheid om te helpen en zijn liefde tot zondaren en zijn bereidheid om het verlorene te zoeken en zalig te maken? Geloven we dat evangelie dat ons spreekt van hem die in de wereld gekomen is om zijn leven te geven tot een rantsoen voor velen? En zijn we ervan overtuigd dat hij alleen ons redden kan? Zijn we ervan overtuigd dat we bij hem terecht moeten komen? Dat wij door hem gezaligd moeten worden? Nu, gemeente, dat woord, die prediking, hebt u dat woord en die boodschap al eens in geloof ontvangen? Zo dat u gegaan bent. Zo dat u niet meer over dat woord praten, maar dat het uw vaste voornemen des harten geworden is en dat u dat ook uitgevoerd hebt, zoals de verloren zoon het uitvoerde en opstaande ging hij tot zijn vader. Heeft het u al tot de Heere getrokken? Uitgedreven, gelokt, aan zijn voeten gebracht. Hebt u zo al profijt van het gepredikte woord getrokken? Of stemt u het alleen maar toe en gaat het dan verder aan u voorbij? Hebt u daar zo wel uw oordeel, uw gedachten over die boodschap en over de manier waarop die gebracht wordt en over wat erin ontbreekt of over wat erin te veel is of weet ik wat meer, terwijl het daarbij blijft? Of heeft het uw hart geraakt en heeft het in uw verloren bestaan? Want ik denk dat je daar dan ook wat van moet gaan verstaan en beleven. Heeft het in uw verloren bestaan al eens hoop gewekt? Toen u het hoorde, er is er één die helpen kan. Er is er één die voor mijn nood en ellende raad weet. Er is er één die op mijn probleem het antwoord heeft. Er is er één die mijn schuld weg kan nemen. Er is er één die mijn vuile ziel kan wassen. Er is er één, niet alleen die het kan, maar die ook gewillig is om het te doen. En bent u door dat woord vervrijmoedigd gegaan, zodra u maar kon? Of zijn we er nog dezelfde onder gebleven? Gelukkig dat bij die inwoners in Capernaum, zieken en gezonden, dat woord in ieder geval deze uitwerking had. Ze wisten dat ze bij de Heere Jezus moesten komen en dat ze niet alleen wisten dat ze bij hem moesten komen, maar dat ze ook de weg vonden naar hem toe. En dat ze het hem gingen voorleggen. En dat ze bij hem hulp en raad gingen zoeken. En wie dat doet, dat laat deze geschiedenis toch ook zien, wie dat doet, die komt niet teleurgesteld uit. Want, en dat is het tweede wat we hierin terugvinden, er is aan de kant van de Heere Jezus een gewilligheid om ziekten op zich te nemen. En dat ik het zo formuleer, dat is niet zonder opzet, gemeente. U hebt het wel begrepen, ook deze geschiedenis wordt, zij het in wat andere bewoordingen, ook in het Lucas en in het Matthäus-evangelie ons verteld. En als Matthäus ons deze geschiedenis beschrijft, en daarom wij moeten altijd maar veel de schrift met de schrift vergelijken, want dan krijgen we Gods boodschap beter voor de geest. Als we Matthäus lezen, dan haalt Matthäus hier uitgerekend een woord uit Jesaja 53 aan. Dat bekende hoofdstuk van de lijdende knecht des Heren, van dat schaap dat stemmeloos was voor het aangezicht van zijn scheerders en van dat lam dat ter slachting geleid werd. Nou, in dat hoofdstuk, daar staat ook het woord dat Matthäus hier aanhaalt. Hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekten gedragen. Dat moet u niet vergeestelijken, alsof het hier gaat alleen maar om de schuld, om de geestelijke ziekte en de geestelijke krankheid van het volk des Heren dat hij op zich neemt. Nee, nee, dit heeft allereerst letterlijke betekenis. De Heere Jezus heeft ook de krankheden op zich genomen en de ziekten heeft hij ook gedragen. Maar hoe moeten we dat dan verstaan? Kijk, Matthäus haalt het aan bij deze geschiedenis. Hij haalt het niet aan als hij het heeft over de gekruisigde Christus. Dan zou het verstaan moeten worden enkel en alleen in de geestelijke zin. Dat hij onze geestelijke zielenkrankheid op zich genomen heeft. Maar nu uit bij deze geschiedenis van die wonderlijke genezing van zoveel op die Sabbatsavond in Capernaum aanhaalt. Nu betekent het inderdaad dat de Heere Jezus ook de gewone ziekten op zich genomen heeft. Hoe dan? Werd hij dan besmet door de aanraking van de melaatse? Werd hij zelf ook ziek toen hij al die zieken aanraakten, ging de ziekte op hem over? Zo moet u het niet verstaan. U moet het verstaan in de geest, zoals Marcus ons daar wat van laat zien als hij die geschiedenis van de bloedvloeiende vrouw beschrijft. Er ging kracht van hem uit bij al die genezingen. Kracht van hem uit. Toen hij dat kind dat vergroeid was aanraakte en die vrouw die krom was en die blinde die geen licht in zijn ogen had, in die melaatse, er ging kracht van hem uit. Of zoals we het in een ander hoofdstuk in Marcus lezen, als een doofstomme tot hem gebracht wordt. En dat laat ons iets zien van wat er dan in het binnenste van de zaligmaker omgaat. O, denkt u toch nooit dat dit allemaal maar vanzelfsprekend en makkelijk voor hem was om zieken te genezen? Moet u niet denken dat hem dat geen inspanning kostte? Moet u niet denken dat dat geen lijden in zijn ziel teweeg bracht? Er staat als die doofstomme tot hem gebracht wordt, dat hij zwaarlijk zuchtte in de geest. En als hij staat bij dat graf van Lazarus die gestorven is, dan staat er dat hij ontroerd werd in de geest. Gemeente, die dingen die hij hier ook voor dat huis van Petrus aantreft, die hebben zijn ziel in beroering gebracht. Die hebben hem geestelijk afgemat. Die hebben hem gebracht in aanraking met de gevolgen, met de verschrikkelijke gevolgen van de zonde. En dit is ook een stuk van het lijdensevangelie van de Heere Jezus Christus. En in zijn diepe bewogenheid spreekt hij niet zomaar een woord dat voor allemaal in één keer geldt. Dat had gekund, dat zou hem zijn almacht niet verboden hebben. Maar hij in zijn bewogenheid gaat tot elk van die zieken afzonderlijk. Hoe ellendig, hoe afzichtelijk, hoe besmettelijk, hoe verfoeilijk ze er ook uitzien en wat ze ook mankeren. Hij neemt als het ware door dat woord of door die daad, door dat gebaar waarmee hij ze aanraakt, hun ziekte over in zijn eigen lichaam. Hij doet zijn kracht in hen overvloeien. En hij neemt hun gebreken, hun zwakheden, hun ziekte, hun ellende op zich. Zo wil hij een niet alleen schuld overnemende, maar ook ellende en ziekte overnemende borg zijn. En daarom zegt Lucas dat hij ze allemaal de handen oplegt. Hij doet hun ziekte overvloeien in zijn eigen bestaan. Zo was er plaats bij hem voor mensen met wat voor kwaal ook. En ik neem dat vanavond in de eerste plaats letterlijk. We zijn gewend, en dat is zeer juist, want dat doet de Heere zelf in zijn woord, om bij al de genezingen ook een toepassing te maken naar onze geestelijke ziekte en de geestelijke gezondmaking die we allemaal nodig hebben. Ik zei, dat doet de Heere in zijn woord zelf ook, maar dat mag ons niet doen denken dat hier geen boodschap in ligt ten aanzien van onze lichamelijke ziekten en welke weg we daarmee moeten gaan, en de lichamelijke ziekten van onze familieleden en van onze kinderen of van onze ouders en welke weg we daarmee mogen gaan. De Heere Jezus is ook gewillig om aandacht te schenken aan mensen die wat voor kwaal ook hebben. En dat mag hem ook gezegd worden. Dat mag hem ook voorgelegd worden. De ziekte die misschien al zo lang in uw lichaam woedt. Of de zwakte waar u al zo lang mee topt. Of de vrees die het gevolg is van bepaalde verschijnselen waar u geen verklaring voor weet nog. Of wat dan ook wat u in het ziekenhuis doet terechtkomen. Of de zorgen die er zijn als een kwaal ontdekt is, waar de dokter bedenkelijk en bezorgd bij kijkt. Een kwaal waar geen medicijn voor is. Dat mag hem ook allemaal gezegd worden. En daarin mag ook gevraagd worden om zijn barmhartigheid en zijn ontferming. En met die nood mag een mens en mogen anderen voor ons ook tot de Heere gaan. Zoals ze dat in Capernaum deden. En de Heere stuurde ze niet terug. Hij zegt niet, ik ben alleen maar gekomen om zielen te redden. Hij heeft ook liefderijk aandacht geschonken aan dat misvormde kind. En liefderijk aandacht geschonken aan die blinde. En nu zeg ik niet dat hij dat allemaal niet eender gaat doen als nu. En nu zeg ik niet dat wij naar gebedsdiensten en gebedsgenezingen en weet ik wat meer toe moeten. Want zo liggen de dingen ook niet. Maar wij mogen het wel met de Heere bespreken. En wij mogen de Heere wel bidden om zijn hulp en zijn kracht. Vaak in de weg van medicijnen en behandelingen gegeven. Maar dan inderdaad, dan zijn ook vanavond die kwalen waarmee zij tot de Heere Jezus gegaan zijn ons een beeld van de geestelijke kwaal. En van de geestelijke ellende. En dan is die bezetenheid ons toch weer een beeld van de macht van Satan die hij uitoefent in ons leven. En van de slavernij die er over ons gekomen is toen we door onze zonde gingen doen de wil des vleeses en der gedachten. En dan leert deze geschiedenis dat ook voor die kwaal, ook voor die ellende, bij de heiland redding is. Dan leert ook deze geschiedenis opnieuw dat de Heer Jezus macht heeft om te reinigen. Dat Hij macht heeft met het woord om de duivel uit te werpen en ons uit de macht der duisternis te rukken en te bevrijden. Dat Hij macht heeft om met zijn liefde de macht van de zonde te breken. Kent u dat reddingswerk van de Heer Jezus Christus? U weet toch wel dat hij gewillig is om het te doen? Dat zagen we zo pas al. Dat hadden ze in Capernaum gehoord en daarom waren ze ook gekomen. U weet toch dat hij gewillig is om zielen te redden? Wie werden er niet genezen op die dag? Wie werden er niet genezen in Capernaum? Ik kan denken aan twee soorten mensen. Twee soorten mensen die niet genezen werden. Degene die te hoogmoedig waren om te komen en degene die te druk waren om te komen. Die werden niet genezen. Die kwamen ook niet. Die bleven thuis. Die zochten het in hun eigen weg. Of die hadden geen erg in hun kwaal, want ze hadden het zo druk. Maar in ieder geval, ze kwamen niet. Maar ieder die kwam en die in zijn komen de smeekbeden deed horen, Heere, ontferm u mijner, die werd gered. Hij moest op zijn beurt wachten, dat is ook zo. Maar ik kreeg zijn beurt. En de Heere sprak met het woord. En de Heere legde de hand op. Wat een dwaasheid voor die mensen in Capernaum die thuis bleven. Die hadden het gehoord uit de synagoge, misschien zelf aanschouwd. En ze hadden ook een zieke thuis. En toen ze erover praten, toen hebben ze hun schouders opgehaald en gezegd, nou ja. En toen werd er 's middags verteld van die genezing van Petrus' schoonmoeder. Maar ze zeiden weer, nou ja. Maar het deed verder niets. Toen hoorden ze 's avonds geruchten op straat. En ze keken eens uit het raam of ze keken eens uit de deur. En daar zagen ze de buren gaan met hun zieke kind. En verderop in de straat, daar zagen ze weer een paar gaan. Die man die zo kreupel loopt. En ze zeiden weer, nou ja. En zij bleven thuis. En die zieke daar in huis, die ging niet. Die had er zelf ook geen belang bij. Of ze waren net ergens mee bezig en ze hadden geen tijd om nu naar de Heere Jezus te gaan. Ze hadden er ook geen besef van wat er op het spel stond. Wat een dwaasheid om als de Heere Jezus in de buurt is. En als hij door het woord laat verkondigen dat hij gewillig is om te helpen, dat hij bereid is om te genezen, om dan langs hem heen te leven en net te doen alsof zijn boodschap niet waar is. Wat een dwaasheid om onder het evangelie te verkeren en ons niet tot hem te wenden. Hebben we te druk met andere dingen? Echt waar? Echt waar? Zijn we te bezet? Te druk om aan onze arme ziel te denken? Gaat dan alles voor? Is dan alles belangrijker dan uw arme ziel die op weg is naar een eeuwigheid? Kunt u de tijd niet missen om de Heere te zoeken? Om hem te voet te vallen, hem te smeken om vrede en om genade? Is uw ziel niet belangrijk genoeg? Gaat alles dan voor? Of bent u te hoogmoedig om te gaan? Wilt u deze zaligmaker niet? Wilt u niet de weg gaan? Want dat is de weg die u gaan moet. En die moesten ze allemaal gaan in Capernaum. De weg van de bedelaar. De weg van de smekeling. Ze moesten het allemaal gaan erkennen. De een had het al 12 jaar lang moeten leren. En de ander die had het wat vlugger geleerd. Maar ze moesten allemaal gaan erkennen. Jongeren en ouderen. Heere Jezus, bij mij is geen raad. Bij niemand is hulp. Bij niemand is uitkomst. U alleen kunt mij redden. En dan moesten ze er ook allebei allemaal nog bij zeggen dat ze geen recht hadden op zijn hulp. Dat ze het niet verdiend hadden. Dat ze het er niet naar gemaakt hadden. Ziet u, ze moesten, als het erop aankomt, allemaal de weg van de smekeling, van de bedelaar gaan. Van degene die niets heeft en die niets aan kon bieden. Dan alleen een lege hand kon ophouden. En nu zijn er mensen die daar te hoogmoedig voor zijn. En die het zo niet willen hebben. Maar het is toch de enige weg. O, als u daar nog te hoog voor bent. Als u daar nog te belangrijk voor bent. Als u die buiging, als u die weg van vernedering niet wilt gaan. Als u geen bedelaar, geen smekeling wilt worden aan de troon der genade. U zult het niemand dan alleen uzelf straks te verwijten hebben dat u verloren ging. Als ze in Capernaum niet genezen werden, konden ze de Heere Jezus niet verwijten. Als een mens onder het evangelie levend verloren gaat, dan kan hij het de Heere niet verwijten. Dan kan hij niet zeggen, Heere, u was zo onbereikbaar. Nee, dan ligt het alleen aan ons. Daarom stel toch niet uit. En wie zo hem nederig valt te voet, die zal van hem zijn wegen leren. En dan leert de Heere het de mens nog persoonlijk ook. Want we zagen het, de Heere Jezus kwam de deur uit en hij ging naar al die mensen afzonderlijk toe en hij legde een iegelijk van hen de handen op. Nou, zo wordt dat ook geestelijk beleefd. Zo wordt dat ook onder de prediking beleefd. Daar kun je met velen zitten, maar je krijgt toch als de Heere je zegent een persoonlijke zegen. En je krijgt dat woord toch heel persoonlijk naar je toe. Hij wierp de duivelen uit met het woord. En dat was voor al die mensen afzonderlijk een persoonlijk woord. Zo wordt het gekend. Zo wordt het beleefd. Nee, nee, we gaan niet met elkaar door de enge poort. Tegelijk in een hele groep. Daar gaat iedereen afzonderlijk doorheen. En daar moet iedereen afzonderlijk leren strijden om door die poort in te gaan. En we horen het de Heere persoonlijk tot ons zeggen. En we leren persoonlijk de nood van ons leven kennen. Maar zo ook dat wonder, dat geheim, waarin die liefde van die zaligmaker doorklinkt en uitspreekt. Hij heeft aan ieder mens afzonderlijk aandacht besteed. Al waren er nog zoveel. Ze hebben hem allemaal persoonlijk naar zich toe zien komen. En ze hebben allemaal persoonlijk die hand van hem gevoeld. En ze hebben allemaal persoonlijk dat woord van hem gehoord. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die tot hem vlucht. En tot elk die voor hem leeft. Amen. Psalm 85, het derde vers.
Thank you.
wij willen u ootmoedig danken voor het evangelie van uw genade, zoals gij ons dat gegeven hebt in de schriften en zoals we er vanavond ook wat van mochten horen. Wat een nederbuigend goed God zijt gij. En wat een ontfermer zijt gij, Heer Jezus Christus. En wat hebt u het daar in Capernaum bewezen, eigenlijk die ganse Sabbat door, dat gij een barmhartig hoge priester zijt. En wat hebt ge een vreugde geschonken in vele levens en een blijdschap gegeven in harten die misschien al gewanhoopt hadden. En zo zijt gij nog en zo wilt ge het ook doen wat het geestelijke betreft. Heren, oh, we hebben deze les mogen horen, dat gij gewillig zijt om te luisteren naar onze smeekbeden, naar onze vragen, naar onze verzoeken, naar onze beden, ook ten aanzien van onze lichamelijke gezondheid. En als die ontbreekt, daar mogen we ook met u over spreken, dat mogen we ook u de Heere voorleggen, dat mogen we ook u de Heere aanbevelen. Maar dan ook dat geestelijke, Heere, die nood waar we van nature geen erg in hebben. En daarom kunnen we het ook zo makkelijk zonder en buiten u stellen. En daarom blijven we die we zijn, ook onder het gerucht van het woord. En daarom gaan we niet eens tot u uit. Maar als we het gaan zien, als we het gaan ontdekken, Heere, dat we geestelijk ziek zijn. Dat we een kwaal hebben, dat we zonde hebben, dat we schuld hebben. Dat we niet hebben om te betalen, dat we voor u moeten verschijnen en geen rekenschap kunnen afleggen. O Heer, als die dingen werkelijkheden gaan worden, dan wordt de nood in de ziel gewekt. En dan, o wat wordt het dan een wonder dat het evangelie ons spreekt van hem die gekomen is in grote gewilligheid. Geef dat er velen zo tot u mogen vluchten, Heer, hopend, vertrouwend. Dat gij hen niet beschamen zult. En wilt gij zo uw genadewerk ook in ons midden doen. Laat het woord moed mogen geven, Heren, aan hen die in oprechtheid u zoeken en die u smeken en die met u en om u worstelen. En geef dat zo uw woord zijn krachtige werking mag doen in het leven van ons verloren mensen. Zegen dit woord. En de overdenking van heel dit gedeelte uit uw heilige schriften, Heren. En wilt gij dat sabbatswerk wat de Heere Jezus in der tijd gedaan heeft, voor ons nog tot rijke zegen stellen als we het overdenken. Hoor ons, Heren, in de wegneming van onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. We zingen Psalm 75, het eerste vers. U alleen, u loven wij. Gaat ons heen in vrede, draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.